Dankjewel, Barney. Ik was wel aan het afvragen hoe ik dat zou gaan doen. Maar dat komt goed. Goedemorgen. De apostel Paulus zit in de gevangenis. En vanuit zijn cel schrijft hij een brief aan zijn vrienden in de gemeente Filippi. Het is een persoonlijke brief vol dankbaarheid en blijdschap. Hoewel Paulus gevangen zit en niet weet hoe het verder zal gaan met hem, ervaart hij toch de vrede, rust en blijdschap van God. Dat merk je aan hem, zelfs in de gevangenis. En zijn getuigenis, die zorgt ervoor dat vele broeders en zusters nieuwe moed krijgen. Ze worden sterker en ze gaan zelf ook steeds vrijer over Jezus spreken. Waar komt deze passie, die overtuiging en dat liefdevolle verlangen van Paulus toch vandaan? En kunnen wij dat ook hebben of krijgen? We gaan een gedeelte lezen uit Paulus' brief aan de Filippenzen. En ik zie al iemand knikken dat we dat ook kunnen krijgen. En dat klopt ook. Filippenzen 3, vers 7 tot en met 12. Maar wat voor mij winst was, en waar ik vroeger zoveel waarde aan hechtte, ben ik omwille van Christus als verlies, als schade gaan beschouwen. Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Want alles wordt overtroffen door het kennen van Christus Jezus mijn Heer, omwille van wie ik alles heb prijsgegeven. In mijn ogen is het waardeloze troep, want ik wil Christus winnen en één met hem zijn. Ik wil in hem gevonden worden, zegt een andere vertaling. Niet dankzij mijn eigen rechtvaardigheid door het naleven van de wet, maar dankzij de rechtvaardigheid die er is door het geloof in Christus en die God toekent op grond van geloof. Ik wil Christus kennen door de kracht van zijn opstanding te ervaren, door te delen in zijn lijden en aan hem gelijk te worden in zijn dood, in de hoop om hoe dan ook, ook zelf uit de dood op te staan. Niet dat ik al zover ben en mijn doel al heb bereikt, dat ik al volmaakt ben, zegt een andere vertaling, maar ik doe mijn best, mijn uiterste best, ik jaag ernaar, in de hoop te kunnen grijpen waarvoor Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik blijf wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Het is voorjaar en ik ben thuis in de Bijbel aan het lezen. En ik lees dit gedeelte, Filippenzen 3, en dat lichtte voor mij op. Vooral die tekst over het gegrepen worden door Christus. Die woorden raakten mij en ik wilde er meer over weten. Wat is dat gegrepen worden door Christus? Hoe gaat dat? En waarom is het belangrijk om daar meer over te weten, om dat te begrijpen? Daar gaat het over vanochtend. En daarbij focussen we eerst op Paulus en daarna kijken we naar onszelf. Paulus is door Jezus gegrepen. En dat gebeurde voor het eerst op een nogal ingrijpende manier, op een spectaculaire manier. Het was in de tijd van Handelingen, waarin de gemeente ontstond. Het is nadat Jezus is gekruisigd en opgestaan, en Jezus is dan inmiddels meerdere keren aan zijn leerlingen verschenen. Paulus, die op dat moment nog Saulus heet, die is op missie. Hij heeft een opdracht. Vanuit Jeruzalem is hij onderweg naar de synagogen in Damascus. En daar wil hij de volgers en leerlingen van Jezus opsporen en te pakken nemen. En wanneer Saulus dan in de buurt van Damascus komt, flitst er plotseling een licht vanuit de hemel. Het licht omstraalt hem. Hij valt op de grond en hoort een stem. Saul, Saul, waarom vervolgt u mij? Wanneer Saul of Saulus dan vraagt wie er tot hem spreekt, dan hoort hij: ik ben Jezus, degene die u zo fanatiek vervolgt. Sta op en ga de stad in. Daar zal u gezegd worden wat u moet doen. Nou, de meesten van jullie weten wel hoe dit verhaal verder gaat. Ananias, een leerling van Jezus uit Damascus, legt Saulus de handen op. Saulus gaat weer zien en hij wordt vervuld van de Heilige Geest. Hij begint Jezus te leren kennen en hij laat zich dopen. Voor Saulus vallen de puzzelstukken op zijn plaats. Hij raakt ervan overtuigd dat degene die hij zo ijverig probeerde te vervolgen, dat dat de Christus is, de Messias. En ja, zo is Paulus. Het duurt dan ook niet lang voordat hij in de synagoge van Damascus verkondigt dat Jezus de beloofde verlosser is, de Zoon van God. Jezus had Saulus uitgekozen om een instrument van hem te worden. Saulus zou over Jezus vertellen aan de andere volken en aan het volk van Israël. En Saulus, die geeft invulling aan die roeping. Deze heftige gebeurtenis bij Damascus, die zet Paulus' leven totaal op zijn kop. Het geeft hem een nieuwe richting, een 180 graden draai in zijn leven. Voor Paulus, een man die zich ijverig inzet en vol overtuiging voor zijn doel gaat, was het blijkbaar nodig dat hij daar en dan, op die manier, door de Heer werd geroepen en aangesproken. Het was het begin van een relatie met de Heer, die vanaf dat moment ook zijn Heer is. Een hartsrelatie die nooit zou ophouden te bestaan. Het kennen van de levende Heer in een persoonlijke geloofsrelatie. Dus dat je werkelijk kunt zeggen: Christus, mijn Heer, dat gaat boven alles waarop je als mens mogelijk kunt beroepen. Het gaat veel verder dan je afkomst. Het gaat verder dan de inzet en de keuzes die je hebt gedaan of gemaakt in je leven. Het gaat ook voorbij aan hoe religieus je bezig bent geweest. Het gaat verder dan al je diploma's, al je certificaten, al je medailles. Nee, dit kennen gaat boven alle aardse, menselijke of intellectuele kennis die je ook maar kunt bezitten. Ook boven kennis van de Bijbel. Hoe interessant en zinvol die ook is. Laat dat maar eens tot je doordringen. Hoe rijk ben je als je Jezus Christus werkelijk kent? Als je steeds meer één met hem wordt. Als je, zoals sommige vertalingen zeggen, in hem gevonden wordt. Dat geeft eeuwig leven. En dat is dan ook wat Paulus naar streeft, wat hij najaagt. Hij gaat ervoor all the way. Alleen nu niet meer op eigen inzicht en eigen kracht, zoals hij dat daarvoor wel deed. Er staat heel duidelijk: Paulus wil Christus leren kennen door de kracht van zijn opstanding, door te delen in zijn lijden en door gelijkvormig te worden aan zijn dood. En dat alles in de hoop en verwachting om zo ook zelf te komen tot de opstanding van de doden. Paulus ervaart die enorme opstandingskracht voor het eerst wanneer de Heer aan hem verschijnt onderweg naar Damascus. En wanneer zijn ogen letterlijk en figuurlijk geopend worden. Maar Paulus heeft die kracht later in zijn leven veel vaker ervaren. Op verschillende manieren, in verschillende situaties. En die kracht maakt hem geestelijk en lichamelijk sterk. En die helpt hem om door te gaan wanneer het moeilijk wordt. Als gelovigen zijn wij bij onze wedergeboorte in geestelijk opzicht overgezet van de duisternis naar het licht. Overgeplaatst van de geestelijke dood naar het eeuwige leven. Amen? En de kracht van God die dat mogelijk maakt, is daarmee al werkzaam in jouw en mijn leven. En door diezelfde kracht loopt het uiteindelijk ook voor ons uit op de totale overwinning over de dood. Op het verzwelgen van de dood. Die overwinning gaat Jezus met zijn gemeente behalen op de dag van Christus. Diezelfde kracht werkt daar naartoe. Dat is het eindresultaat van de doorwerkende opstandingskracht van Jezus in zijn gemeente, in ons. En Paulus begon dit te zien, te begrijpen. En hij verlangde daarnaar om daarbij te horen, om er deel van uit te maken. En jij en ik, wij mogen aansluiten. Aansluiten bij dat verlangen om ook daar meer van te gaan zien. Terwijl we ons steeds hechter verbinden met Jezus, onze Heer. God wil dat wij allemaal delen in zijn heerlijkheid. En niet alleen wij hier, die hier zitten, of degene die thuis kijken. Dat wil hij voor ieder mens. Dat is de ereprijs, of de krans, die voor jou en mij klaar ligt. En Paulus verlangt ernaar. Paulus gaat dat zien. En hij ziet het helemaal voor zich, die situatie, dat God alles in allen zal zijn. Een situatie die te bijzonder is om erover te spreken, schrijft hij. Woorden schieten tekort. Alles is dan zo goed en zo mooi, daar wil je zijn, daar wil je bij zijn. Paulus strekt zich daarna uit. En hij richt zich op dat doel. Hij jaagt of hij grijpt naar die eeuwige prijs die altijd van waarde blijft. En dat is heel wat anders dan een krans die je krijgt of een mooie bos bloemen. Als jij de avondvierdaagse hebt gelopen of iets anders. Zoiets verwelkt. Dat is na een week of na twee weken is dat bruin geworden. Kun je weggooien. Maar dit is een krans die voor eeuwig is. Die blijvend is. En Paulus gebruikt dan van die mooie woorden als ik jaag ernaar, ik grijp ernaar. En dat zijn termen uit de sportwereld. Paulus roept hiermee het beeld op van een atleet. Een atleet die tot het uiterste gaat om zijn doel te bereiken. En veel mensen in de Grieks-Romeinse wereld, waarin hij deze tekst schreef, waarin hij leefde, die mensen begrepen die taal wel. En Paulus vergelijkt zichzelf met zo'n atleet. Alleen dan niet met een sporter die gemotiveerd is door menselijke doelen. Door geld, door eer, door een mooie prijs. Nee, Paulus vergelijkt zich met een atleet die voor Christus, voor zijn held, tot het uiterste gaat. En door wie hij is gegrepen. Het is een grijpen dat niks heeft te maken met dwang. Paulus die heeft er zelf voor gekozen om dicht bij zijn Heer te blijven en om nooit meer losgelaten te worden. Het gaat hier dus om een vastgehouden worden, je laten vasthouden, samen optrekken in liefde. En vanuit die relatie heeft Paulus nog maar één wens. Christus nog beter leren kennen. Eén met hem worden. Hem dienen en alles ontvangen wat Jezus daarin gegeven heeft en geeft. Het gaat dus over een weg van kennen en gekend worden. En weet je waar die weg eindigt? Paulus zal oog in oog staan met zijn Heer. En hem kennen zoals hij zelf door de Heer is gekend. En omdat Paulus zich daarvoor inzet, beschouwt hij een aantal dingen uit zijn vroegere leven nu als verlies, als onzin, als onzinnig. En dat is ook logisch, want het oude leven gaat nu eenmaal niet samen met het nieuwe leven. Die horen niet bij elkaar. Al die winstpunten of die pluspunten uit zijn oude leven, waarvan hij dacht dat ze zo waardevol waren, waarvan hij dacht, hier ben ik wat mee, dat waren allemaal minpunten voor hem geworden. Zijn cv stond vol met dingen die heel wat voorstelden in de Joodse wereld waarin hij was opgegroeid. Denk maar aan dat hij uit de stam van Benjamin komt. Dat hij als jongetje op de 8e dag is besneden. Dat hij zich hield aan alles wat de farizeeërs leerden. En, niet te vergeten, hij deed ongelooflijk zijn best voor God. Heel ijverig. Op zo'n manier dat hij zelfs de gemeente van Jezus wilde kapotmaken. Omdat hij die als een gevaarlijke sekte beschouwde. Maar juist die oude eigenschappen en die overtuigingen stonden Paulus in de weg om te zien dat alleen Jezus je rechtvaardig kan maken. Als Paulus niet tot inkeer, niet tot bekering was gekomen, dan had hij zijn doel in het leven totaal gemist. Dan had hij schade geleden. Nee, het kennen van Christus, dat is pas werkelijk winst. En alles, ook al het oude, dat je daarvan afhoudt, dat mag afsterven. Dat mag voorbij gaan. Dat mag je aan je voorbij laten gaan. Paulus is een vernieuwd leven begonnen. Hoe goed, hoe goed, hoe groot is God. En hoe oneindig groot is zijn genade. Paulus is niet alleen gegrepen. Dit heeft hij ook heel goed begrepen. En zijn werk voor de Heer is vruchtbaar geweest. Heeft impact gehad. Paulus heeft heel veel mensen geïnspireerd en bemoedigd. Ook vandaag nog. Hij is een navolger van Christus in woord en daad. Zelfs niet-gelovigen hebben dat gezien en erkend. Hoe bijzonder is dat? En wat een voorbeeld is dat voor ons? Ik vind het ook een mooi bruggetje naar jou en mijn eigen leven, naar ons eigen leven. Want wat denk je? Dat gegrepen worden door de Heer, is dat nou iets wat alleen is weggelegd voor grote godsmannen, voor geloofshelden, voor koningen en profeten? En gebeurt dat altijd op een spectaculaire manier, zoals bij Paulus onderweg naar Damascus? Zo is het gelukkig niet. Als dat wel zo zou zijn, dan had ik nu een soort powerpreek gehouden. Of een spontane bidstond georganiseerd. Zodat ook wij dit zouden meemaken. Maar zo is het niet. Want het aangegrepen worden door de Heer is ook mogelijk voor jou en mij. Het is iets wat hoort bij iedereen die behoort tot Gods lichaam. Iedereen die lid is van de gemeente, die daarbij hoort. Maar hoe gaat dat dan? Nou, eigenlijk best eenvoudig. Wanneer jij de Heer oprecht zoekt, dan spreekt hij je aan. Dan spreekt hij je toe. Dan roept hij bij je naam en hij nodigt je uit. En dan ervaar je diep van binnen dat zijn woord, dat zijn woorden echt zijn, waarheid zijn. Ze kloppen, they make sense. En ze hebben eeuwigheidswaarde. Wanneer jij je door hem laat aanspreken, wanneer jij je hart en je hoofd door hem laat openen en wil doen wat hij van je vraagt, dan is dat het begin van gegrepen worden door de Heer. Door zijn woord. Door zijn boodschap. Romeinen 10 vers 17 zegt, door te luisteren naar wat Christus heeft gezegd, door het horen, kom je tot geloof. En wanneer je beseft dat de Heer tot je spreekt, en dat kun je ervaren van binnen, in je hoofd, in je hart, maar het kan ook door een lied of door een tekst of door een broer of zus, dan kan dat wel eens heel intens zijn. Het kan je echt raken. Soms omschrijven mensen dit als wakker geschud worden. Dan zeggen ze, ik heb het licht gezien. Dan gaan ze ineens, of nog meer, begrijpen wat Gods plan is voor mensen en voor hen persoonlijk. Zo kun je ook gegrepen worden door het volle evangelie, door wat de Heer ons daarin geeft. En dat kan zorgen voor een ommekeer in je leven, zoals bij Paulus. Ik was zelf 20 jaar toen ik werd aangesproken door Jezus. Dat was heel bijzonder, dat was heel intens. Al was die ontmoeting alleen nog maar het begin van een leven lang meegenomen worden door hem en door zijn boodschap. En de weg die ik heb afgelegd, die is echt wel eens hobbelig of mistig geweest. Ik moet nog denken aan jouw inbreng, Shanna. Maar, want en ik heb zijn hand altijd gevoeld. Wanneer Jezus jou roept, dan kan dat ervoor zorgen dat je je route bijstelt. Als hij je roept, dan heeft dat impact. Er verandert iets in je leven. Voor jezelf en vaak ook nog voor anderen. Mensen om je heen. Je gezin, je familie, vrienden. Laat je maar aanspreken door hem. Geef hem en zijn woord de ruimte in je leven. Laat je ermee vullen. En dat aangesproken worden door de Heer, dat is niet iets van één keer. Als een unieke ervaring. A once in a lifetime experience. Al kan de Heer je wel eens op een heel bijzondere en krachtige manier aanspreken. Maar blijf daar niet in hangen. Zo van, ja, ooit 10, 20, 30 jaar geleden, hartstikke mooi, mooi verhaal, doet het altijd goed. Het gegrepen worden door de Heer heeft veel meer te maken met rijpen en met rijping. Denk maar aan fruit dat steeds zoeter wordt. Het heeft te maken met steeds meer en steeds beter gaan zien en begrijpen wat er echt toe doet. En daar ga je dan ook steeds meer naar verlangen, zoals Paulus dat verlangen heeft. En terwijl je dat doet, ervaar je steeds meer van Jezus' kracht in je leven. Zoals de zon die opkomt en tijdens de dag ook steeds sterker wordt. En de Heer die nodigt je uit en die blijft je uitnodigen om die volgende stap te zetten op de weg die je al met hem gaat. De vraag is dus, en die mag je iedere dag opnieuw beantwoorden, wil je dit? Zoek je dit? En ga je erop in? Zet die stap vol vertrouwen, vol enthousiasme, vol wederliefde voor hem. En dan zul je merken dat de Heer je op een liefdevolle manier vasthoudt en omarmt. En dat is heel wat anders dan een omklemming waar je niet meer uit loskomt. Zijn manier van vasthouden, daar is niks beklemmends aan. Zijn manier van vasthouden geeft juist vrijheid. Als jij je zo laat aanspreken door hem en zo laat omarmen, dan ga je jezelf ook aangrijpen, vasthouden en omarmen. Maar dan aan hem. Jij wil de Heer en zijn evangelie nooit meer loslaten. Ik vond een mooie tekst, Psalm 73, vers 23 en 24. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. U hebt mijn rechterhand gegrepen. Je ziet het nog wel eens als je een kind ziet lopen met zijn moeder of vader of met een tante of een vriend of vriendin of wat dan ook. Hoe die hun ouders kunnen zoeken en vastpakken. En zo mogen wij dat ook doen bij onze Heer. Als we hem zoeken, we door hem laten raken, laten omarmen en laten leiden, dan is dat hetzelfde, dat is wat we bedoelen met gegrepen zijn, gegrepen worden door Christus. En terwijl dit mooie proces plaatsvindt, zit er eentje niet stil. Onze vijand. Hij heeft het gemunt op iedereen die Gods woord serieus neemt en ermee aan de slag wil in zijn leven. Want hoe intenser jij je verbindt met Christus en een relatie met hem aangaat, een echte relatie, hoe harder hij tekeer zal gaan om jouw geestelijke ontwikkeling te stoppen. Maar jij en ik, wij hoeven ons niet, nee nooit, te laten tegenhouden. Wij gaan door met het volgen van Jezus. Amen. En dan weerstaan we de aanvallen van de boze, op welk terrein dan ook. God geeft ons daarvoor alles in handen. En zijn genade wordt alleen maar groter. Iedere dag wordt die genade groter. Dat mag een troost zijn voor je. De boze die wil ons alleen maar terugbrengen naar wat oud is. Naar wat aards is. En daar wil hij aan vastbinden. Hij wil nog geen vernieuwing in je leven. Of in dat van de gemeente. Hij wil alles bij het oude, vertrouwde liedje laten. Een vals liedje. En vraag jezelf eens af. Welke dingen zijn dat nog in je leven? Welke gewoontes, overtuigingen, prestaties heb je misschien altijd heel belangrijk gevonden en vind je misschien nog steeds belangrijk, maar houden je tegen om werkelijk vooruit te komen, om die volgende stap te zetten? En misschien zijn het, net zoals bij Paulus, wel dingen waarvan je vroeger dacht dat je de Heer er een plezier mee deed. De vijand, onze grote tegenstrever, die wil ook grijpen. Maar dan in de zin van overvallen, overweldigen. En daarvoor zet hij zijn demonische grijpvogels in. Vergelijk het met een roofvogel die zijn prooi van een afstand eerst goed observeert en dan razendsnel op afduikt. Hij pakt zijn prooi stevig vast met zijn klauwen. Hij sleurt hem mee en hij laat hem niet meer los. In een natuurdocumentaire zie je het zo voor je. En de vijand kent je zwakke plek waar hij je makkelijk kan pakken. Laten we eens inzoomen op de tactieken waarmee de vijand mensen benadert en aangrijpt. En het is zo belangrijk dat je het verschil kent tussen zijn manier van werken en de manier waarop onze Heer mensen aanspreekt en meeneemt. Ik heb er een aantal naast elkaar gezet. Aanspreken door de Heer gebeurt in de rust en stilte. Zoals in het zuizen van de wind. We hebben het er wel eens over gehad op de berg Horeb. Het spreken en grijpen door de vijand overstemt. Zelfs in drukte en onrust komt hij er nog doorheen. Ook wanneer je op plaatsen bent, misschien wel juist, waar je niet hoort te zijn. Aanspreken door de Heer, dat is een heldere klank en een uitnodigende toon. Terwijl de vijand een doffe klank heeft. Hij spreekt met verleidende woorden of juist dwingend. Wanneer de Heer spreekt, dan klinkt zijn stem steeds duidelijker in de gemeente, als een opgaand licht. Terwijl de vijand de gemeente met list, geweld en dreiging wil beïnvloeden, een plaats opeisen, het licht wil verduisteren. Het spreken door de Heer is opbouwend, is bemoedigend, is vertroostend. Ook wanneer de Heer je terechtwijst of waarschuwt, want dat doet hij ook. Maar de vijand daarentegen, ja, zijn woorden, zijn aangrijpen, dat is demotiverend. Dat is bestraffend. Bedoeld om je klein te laten voelen, waardeloos. Doe ik wel genoeg voor de Heer? Ben ik überhaupt wel gegrepen door de Heer? Woorden van de Heer houden je een spiegel voor, maar wel om je op het juiste pad te houden of te brengen. De vijand, zijn woorden maken je belachelijk. Ze kleineren je, ze veroordelen je. De Heer zet je rechtop wanneer je gevallen bent. De vijand laat je struikelen en wil je laten liggen. Het aanspreken door de Heer, dat vernieuwt je denken. Het verhoogt je denken. Laat zien wat van boven is. Ja, en dat van de vijand staat er natuurlijk recht tegenover. Dat is gericht op wat oud, aards en laag is in je denken. Wanneer je de Heer volgt en naar Hem luistert, ga je Hem en zijn plan steeds beter kennen en begrijpen. Wie Hij werkelijk is, hoe Hij werkt. Het spreken van de vijand, dat zaait verwarring over God en over zijn plan en over zijn bestaan. De Heer brengt rust, vrede en eenheid in de gemeente. De vijand doet precies het tegenovergestelde. Onrust, gedoe, verdeeldheid. Misschien ook wel tussen gemeentes. De Heer geeft kracht. Zijn woorden geven energie. Zijn woorden maken je blij. De vijand wil je zwak maken, lusteloos maken, moe. Hij zorgt voor irritatie, voor boosheid en voor verdriet. Nou, hopelijk ervaar je al heel veel van het aanspreken door de Heer. En is dat ook wat het meest sterk is in jouw leven? Wat er steeds bovenuit komt? Die hand die je vastpakt. Maar misschien herken je ook nog wel wat van die aanvallen van de boze. Blijf je vastzitten, vastplakken aan oude, ongezonde gewoontes. Ook dat herken ik in mijn eigen leven. Hoe was je dan die lijn er vanaf? Zodanig dat je zelfs alles vergeet wat achter je ligt. Heel eenvoudig. Breng het bij de Heer. Vertel hem wat er aan de hand is. En spreek tegelijkertijd de geestelijke machten die jou willen grijpen, spreek die aan. Wanneer jij loslaat wat er niet bij hoort in zijn kracht, dan word je uiteindelijk ook losgelaten. Dan moet die vijand zijn klauwen van je aftrekken. En tegelijkertijd omarm je de boodschap van redding die in jou is geplant, door je te verdiepen in zijn woord en door zijn stem te zoeken in gebed. Dan mag je je in oefenen, in trainen. En ja, dat kost tijd. En ja, daar doe je moeite voor, zoals een atleet. Het komt niet vanzelf, het komt je niet aanwaaien en ook niet door passief af te wachten. Zo ga je steeds beter begrijpen wat Gods goede en volmaakte wil is voor jouw leven. Jij vernieuwt in je denken, jij bent aan het veranderen en je groeit steeds meer naar hem toe en je gaat steeds meer op hem lijken. Christus wordt zichtbaar in jou en in mij. Het zal blijken uit wat je zegt en doet en uit wat je niet meer zegt of doet. Ook de mensen om je heen in je omgeving gaan het zien. Kijk maar eens om je heen, aan wie je nu zitten. Als het goed is, ga je dit merken in elkaar. Maar misschien gaat het zo langzaam dat het je niet eens meer opvalt. En dat is begonnen, dit is allemaal begonnen op het moment dat jij ervoor hebt gekozen om naar hem toe te gaan. Je aan zijn boodschap hebt vastgehouden en je door hem hebt laten omarmen, zoals een kind dat bij Jezus komt. Het is een weg die uitloopt op volmaaktheid, zodat je op de dag van Christus onberispelijk zal zijn en er niks meer op je aan te merken is. Als je dat op eigen kracht zou moeten bereiken, dan wordt het niks. Door je ijverig in te zetten, zoals Paulus vroeger deed in zijn oude leven, dan wordt het niks. Maar het is mogelijk door de overweldigende kracht en de onbegrensde genade van Christus. De Bijbel is er duidelijk over. Ik word er blij van. Het zijn grote woorden, maar het is waarheid. Het is waar we naar mogen uitzien. En mijn vraag is dan ook, zo richting het einde van deze boodschap, wil jij Christus, wil jij Jezus werkelijk leren kennen zoals jij door hem zelf gekend wordt? Wil jij zijn oneindige opstandingskracht ervaren en verder met hem optrekken, wat dat ook van je vraagt? Dan kunnen we samen met Paulus belijden. Daarmee wil ik niet zeggen dat we er al zijn of dat we al volmaakt zijn, maar we blijven wel doorgaan om eens te kunnen grijpen waarvoor ook u, Jezus, ons gegrepen heeft. Amen.